Goedenavond allemaal, thuis en ook hier in Gods huis. We willen deze bunjanavond beginnen door Psalm 101 te zingen. Psalm 101, de versen 2 en 4. Ik zal met verstand de weg betreden der vromen, wanneer zult gij mijn bondsgod tot mij komen? Ik zal doen zin in al mijn huis beleiden, de oprechtigheid en ook het vierde, het verkeerde hart. Psalm 101, de versen 2 en 4. Samen lezen uit Paulus' brief aan Titus, tweede hoofdstuk. Schriftlezing voor deze avond is Titus 2. Doch gij, spreek hetgeen der gezonde leer betaamt, dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde, in de lijdzaamheid, de oude vrouwen insgelijks dat zij in haar dracht zijn gelijk de heiligen betaamd, dat zij geen lasteressen zijn, zich niet tot veel wijn begevende, maar leraressen zijn van het goede, opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben, matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worden. Vermaan de jonge mannen insgelijks dat zij matig zijn. Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid, het woord gezond en onverwerpelijk, opdat degene die daartegen is beschaamd worden en niets kwaads hebben van uw lieden te zeggen. Vermaan de dienstknechten dat zij hun eigen heren onderdanig zijn, dat zij in alles wel behagelijk zijn, niet tegensprekende, niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende, opdat zij de leer van God onze zaligmaker in alles mogen versieren. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de Godse goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus, die zichzelf en voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf en een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst, dat niemand u verachte. Tot zover. Wil de Heere om zijn zegen bidden. Heere, als gij met uw goddelijk getuigenis in deze avond tot ons bent gekomen en ons opgeroepen hebt om heilig voor u te leven, schenk ons een indruk dat gij dat rechtvaardig kunt eisen en eist van ons allemaal. Gij eist uw beeld terug in kennis, gerechtigheid en heiligheid. En dat beeld van u ligt zo verbroken aan onze zijde. Het is zo verzondigd. Wij kunnen en willen u niet meer gehoorzamen. Maar o, dan bidden wij u. Mag dat ons eens tot smart zijn. Mag dat in ons een oprechte schuldbelijdenis geven. Een smeekbede om uw genade. Mag het beeld van Christus in ons leven hersteld worden. Uit zijn volkomen gerechtigheid. Uit zijn heiligheid. O grote ontfermer. We hebben u zo nodig, want u te missen is alles te missen. Zou u vanavond het onderwijs dat weer aan ons hart wordt gelegd vanuit de Christenreis willen zegenen voor jong en oud? Mogen we eenvoudigheid en oprechtheid krijgen in het spreken? Mag er in het luisteren ook een verlangen zijn om onderwezen te worden? Wij kunnen u toch niet missen, Heere. O grote God, wil krachtig wonen en werken, opdat we door genade nog eens mogen schijnen als lichten, te midden van een krom en verdraaid geslacht, opdat in deze wereld die in het boze ligt, en nog godvruchtige mensen mogen zijn, aan wie te merken is, ze zoeken een vaderland dat boven is. Zoudt gij het genadig ons willen schenken, Heere? Gedenk die thuis meeluisteren, gedenk die hier aanwezig zijn. Gekent ook alle zorgen, moeite, rouw en verdriet. Mogen wij ons land opdragen, ja deze wereld in nood. Op ons land hijgt naar verruimingen, maar ach, we slaan door. Zo merken we in ons vaderland. Geef ons in alle dingen, Heere, ook in voorzichtigheid te wandelen. Verheerlijk uw grote naam. Er zijn er nog altijd velen, ook in de gemeente, met een zwakke gezondheid, die zo bevreesd zijn voor besmettingen. Wilt u hen gedenken? En in huizen, bij gezinnen, bij alleenstaanden, weduwen en weduwnaren, uw onmisbare genade schenken, tot roem van uw naam. Om Jezus wil, amen. Het was toch een heel indringend hoofdstuk, vond u niet? Wat we samen hebben gelezen. Als ik alleen maar denk aan dat 12e en 13e vers. Goddeloosheid, wereldse begeerlijkheden, verzaken, afstand doen van het geluk van dit leven. En vervolgens matig, rechtvaardig, godzalig leven. Godzalig, dat is zo'n woordje wat ook terugkomt in de vragen van openbare geloofsbelijdenis. Een huwelijksformulier. Godzalig, godvruchtig leven. En dan? Met een verwachting. Het lijkt wel op de preek van afgelopen zondagmorgen. En de geest en de bruid zeggen, kom verwachtende, zegt de 13e vers. De zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Dat betekent dus een verlangen naar de wederkomst. Hoeveel mensen in Middelburg zouden daar vandaag naar verlangd hebben? Hoeveel mensen in Nederland, in de kerk in Nederland, zijn er ook dominees die verlangen naar de wederkomst? Gemeenteleden, ambtsdragers, die daar niet mee te koop lopen, maar voor wie dat een zaak is tussen de Heere en hun ziel, en waar het er toch ook wel eens uitkomt. Wanneer komt die dag dat uw koninkrijk volmaakt mag zijn? Wel, een indringend hoofdstuk voor ons allemaal in Titus 2. We willen vanavond, kinderen, jongeren, volwassenen, nog één keer stilstaan bij de ontmoeting van getrouwen met mondchristen. Je weet wel, die man die graag praatte. En die dacht, als ik maar veel praat over de dienst van de Heere, dan gaat het goed. En dan komt het goed. Getrouwen had hem eerst niet echt door. Maar toen heeft Christen tegen getrouwen gezegd, je moet maar eens een paar vragen aan zijn hart leggen. Vragen wat het betekent om de Heere te vrezen. En dan niet om daar iets over te kunnen vertellen, maar om er iets uit te mogen spreken. Dat heeft getrouwen gedaan. En we hebben de vorige keer gehoord, ik lees eerst het eerste stukje op het blad. Getrouwen is met mondchristen in gesprek gegaan. Het gesprek liep vast. Toen bood getrouwen aan om zelf te vertellen hoe het werk van Gods genade zichtbaar wordt. Het wordt zichtbaar in een bevindelijke kennis van zonde en genade. Droefheid over de zonde en een honger en dorst naar de zaligmaker. En we hebben ook gehoord hoe Getrouwe gezegd heeft dat heel vaak het licht ontbreekt in het hart van Gods kinderen om het echt met zekerheid te mogen zeggen. Ik mag genade kennen. De Heere is mijn God. Dat ligt niet aan God. Dat ligt niet aan de vastheid die in Christus is. Maar het ligt aan de zonde. En een wereldgelijkvormig leven. Tot zover hebben we de vorige keer in de Christenreis gelezen. Dus eerst heeft Getrouwe gezegd hoe het werk van Gods genade van binnen in het hart zichtbaar wordt. Nu gaat Getrouwe uitleggen hoe het aan de buitenkant zichtbaar wordt. Hoe ook anderen het kunnen merken. En we begrijpen wel, als we hier vanavond iets over gaan zeggen, dan stel ik mezelf en u en jullie voortdurend de vraag: kan iemand anders aan mij iets merken? Wat kunnen ze aan mij merken? Kunnen ze aan mijn leven merken dat is een jongen, een meisje, dat God lief heeft? Dat kan een kind van 9 zijn. Of jonger. Waar de klasgenootjes het merken. Jullie hebben kinderen allemaal wel eens van Leen Potappel gehoord. Het Stavenissen die omgekomen is in de ramp van 1953. Er is een prachtig boekje over. De jongen uit Stavenissen. Die was heel jong. En de Heere werkte in zijn hart. En toen vertelde de juffrouw een ernstige vertelling uit de Bijbel. En toen riep hij zomaar uit. Verloren. Voelde hij in zijn hart. Hij voelde zijn zonde. Voor God. Verloren. En de meeste kinderen uit de klas die vonden het maar raar. En vanaf die tijd zeiden ze: kijk, er komt verloren weer aan. Het werd een bijnaam van hem. Maar het was wel een gelukkige jongen. Dus dat kan ook bij kinderen. Soms denk je wel eens: wat kunnen kinderen als ze jong bekeerd mogen worden? Wat kunnen ze veel betekenen? Voor een schoolklas. De middelbare school. In de buurt waar ze wonen. Of als er een nichtje of een neefje komt logeren. Wat kunnen ze dan veel betekenen voor de Heere en voor zijn dienst? Want daar gaat het toch allereerst om dat Gods grote naam verheerlijkt mag worden. Is het zichtbaar? In Eben Haezer bijvoorbeeld. Weet u ze? Die kamer, die kamer. Daar woont een kind van God, dat merk je. In alles. Verplaats uzelf en jullie eens in het huis waar jullie wonen. En als u thuis bent, denk voor uzelf eens na: hoeveel meter moet ik lopen of fietsen, dat ik weet, daar woont een kind van God. De buren misschien, zijn voorrecht. Of zit je nu te denken: nee, onze straat, nee, eigenlijk niet. De wijk, ja, dat zal toch wel, noem ze eens. Maar in de wijk, dat zou erg zijn. Maar kom, laten we bij ons eigen huis beginnen. Laten we daar maar beginnen. Woont er daar iemand? Of wonen er meer? Waar de vreze des Heren in verheerlijkt is. Zo even had ik het over Leen Potappel uit Stavenissen. Stavenissen in de tijd van Leen Potappel was een gemeente waar veel kinderen van God woonden. En niet alleen in Stavenissen. Ook op andere plaatsen, maar in Stavenissen was er een straat. 4 huizen naast elkaar woonden allemaal echtparen die de Heere vreesden. 8 in 4 huizen. Dat is een bijzondere zegen. En we zullen toch nooit kunnen zeggen: Gods arm is verkort. Toch? Of zijn oor is zwaar dat hij niet meer zou horen. Ja, zeggen we dan, dan ligt het aan ons. Maar waaraan dan? Want o, zelfs die uitdrukking kan ik heel rechtzinnig zeggen. Dan zal het wel aan mij liggen. Maar waar ligt het dan aan? Waar ligt het dan aan? Hebben we de oorzaak al gevonden? Als het op een koude winterdag koud wordt in huis, omdat de verwarming de ketel niet meer aanslaat, en dan zeg je niet, ja, het zal wel aan die ketel liggen. Nee, er moet een oplossing komen. Er moet een oplossing komen. En zo is het toch ook als het over de allerbelangrijkste dingen gaat. Als de vrezen van Gods naam in mijn leven wordt gemist. Of als de Heer wel in mijn ziel begonnen is, maar het is weggezakt. Dan moet er toch een oplossing komen. Wel, een inleidende zin over het stukje wat ik zo even gelezen heb. We gaan nu verder samen lezen. En aan de hand van de samenvatting probeer ik vanavond dit gedeelte zo af te maken. Getrouwe vertelt ook hoe genade door anderen kan worden opgemerkt. In de eerste plaats door een bevindelijke belijdenis van het geloof in Christus. Twee, door een leven dat overeenkomt met die belijdenis. Dus een leven van heiligheid. Eerst dat eerste stukje. Je zou bijna zeggen, maar dat is weer iets heel persoonlijks in het hart. Kennen we de uitdrukking? Waar het hart vol van is, stroomt de mond van over. Dat is toch wel eens gebeurd, kinderen? Je kreeg voor je verjaardag een cadeau wat je prachtig vond. Nou, dat vertel je natuurlijk tegen niemand. Ja, vanzelf vertel je dat. Tegen een vriendinnetje. Of tegen iemand, tante of een oom die op bezoek komt om je te feliciteren. Laat dat cadeau zien. Zo mooi. Daar kun je eigenlijk niet over zwijgen. Het kan zelfs gebeuren dat mama een keertje zegt, ja, nou hebben we het wel genoeg gehoord. Je hebt het nou al 20 keer verteld. Wel, als nu dat allergrootste geschenk in je hart mag zijn. En je mag door genade de Heere vrezen. Zou je dan altijd kunnen zwijgen? Ik geloof dat als God vanavond genade begint te werken, dat je niet vanavond gaat zeggen, nu dat zal wel gebeurd zijn. Juist als de Heere het leven openlegt en ik ga leren wie ik voor God ben, dan sta ik eerder als die tollenaar achter in de tempel. En dan kan het best wel eens zijn dat je op huisbezoek geen woord durft uit te brengen. En misschien het jaar daarna weer niet. En dan zijn de ouderlingen weg. En dan word je beschuldigd. Niks gezegd. Niks gezegd. Ben ik wel eerlijk geweest toen ze vroegen en ik zei, het gaat wel hoor. Het gaat wel hoor. Echt? Als je ongelukkig bent? Als je zo arm voelt? En dan zeggen, het gaat wel hoor. Dan kun je zomaar een beschuldiging van binnen krijgen dat je hebt gezwegen. Oh, dan komt er toch een ogenblik. Dan moet het eruit. Denk eens aan Rut. Aan Rut. Orpa gaat terug. En Naomi zegt tegen Rut, joh kind. In Kanaan heb je ook geen toekomst. Zou je niet teruggaan? Zou je niet teruggaan? En oh, dan moet het eruit bij Rut. Ze kan niet terug. Onmogelijk. En ze kan ook niet langer zwijgen. En het komt er zomaar uit. Het is bijna een waterval. En ze gaat spreken, waar gij zult heen gaan, zal ik heen gaan. Waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Zo doet de Heer en zo doet hij daartoe. Zo niet de dood een scheiding zal maken tussen mij en tussen u. Uw volk, mijn God, het moet er een keertje uit. Wel, dat bedoelt getrouwen. Als de Heere genade gaat werken, dan kan er een tijd geweest zijn van zwijgen, zwijgen, zwijgen. Trouwens, die tijd kan opnieuw aanbreken in het leven van Gods kinderen. dat ze weer zo zwijgend over de aarde gaan, kan twee redenen hebben. Eén reden kan zijn de inleving van zulke verdorvenheid van binnen, dat ze niet eens meer durven te spreken. Het kan ook een andere reden hebben, dat ze wel zouden willen spreken, maar er is helemaal geen plaats voor. Er is geen behoefte om te mogen horen wie de Heere is. Maar er zal toch een tijd aanbreken dat er gesproken wordt. Waarom? Heeft God beloofd. Dit volk heb ik mij geformeerd. Ze zullen mijn lof vertellen. En dan zorgt de Heere ervoor dat de mond een keer open gaat. En dat anderen het ook mogen merken. Ben je daar jaloers op? Als je iemand hoort spreken over zijn droefheid over de zonde. Ben je er jaloers op? Als je iemand hoort spreken, ik ben zo ongelukkig hier op de wereld. Misschien zegt iemand, ja, maar daar kun je toch nou net niet jaloers op worden. Je kunt jaloers worden als ze blij zijn. Dat is waar. De oprechte blijdschap in het hart, dat kan jaloers maken. Maar ik zal u eerlijk zeggen. Als ik iemand tegenkom met zo'n oprechte droefheid naar God, met een verbroken hart over de zonde, nou, dan kan ik jaloers op zijn. Want dat is geen dagelijks werk. Dat kan zo, ja, zoiets teers zijn. Je zegt, Heere, had ik er ook nog maar wat van. Van dat berouw. En van dat aangebonden leven aan een uw genadetroon. Dus het komt er een keer uit. En in het bijzonder, weet je wanneer in het bijzonder Gods kinderen wel gaan spreken? Als Christus in de ziel geopenbaard wordt. Want dan mogen ze dat schoonste lied van de koning gaan zingen. En weet je waar ze dan zo blij mee zijn? Dan hoeven ze niet over zichzelf te praten. Maar dan mogen ze over Christus spreken. Denk aan de bruid in het hooglied. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Toen die vraag gesteld werd, toe, vertel het eens. Wat is uw liefste meer dan een ander liefste? Ze loopt in het donker, ze loopt in het gemis, maar het hart gaat open. Wel, zo zou er wel meer gesproken mogen worden. Zo zou er meer gesproken moeten worden. Vanwege de eer des Heren. Tweede, door een levenswandel. Een levenswandel. En dan gaan we gelijk op door. Getrouwen, maak dan een driedeling. Leven van heiligheid, 1. Heiligheid van het hart, 2. Heiligheid in zijn gezin, als hij een gezin heeft. 3. Heiligheid in zijn wandel, in de wereld. Dat zijn drie punten wel de moeite waard om te proberen ze te onthouden. Het begint vanzelf, hoe is het in mijn hart? Want als ik alleen de buitenkant netjes opknap, misschien wel net zo netjes als een fariseer, maar er klopt geen hart van liefde achter. Er is nog niks, zegt de Bijbel. Het is een klinkend metaal en een luidende schel. Zeg maar dat je twee oude pannendeksels tegen elkaar aanslaat. Nou, daar zit geen aangename klank in. Als de liefde wordt gemist, dan klinkt dat helemaal niet. Dus het hart moet zuiver zijn voor de Heere, door de Heilige Geest. En daar komt uit heiligheid in zijn gezin. Juist dat punt was bij de Puritijnen, die naam heb ik wel eens genoemd, zeg maar de Engelse oudvaders, Bunyan, Rutherford, Owen, Engeland, Schotland. Juist dat punt, heiligheid in het gezinsleven, was uiterst belangrijk. In Middelburg heeft dominee Willem Teling gestaan. En dominee Teling is een poosje in Engeland geweest. En daar heeft hij dat gezinsleven meegemaakt van de godvruchtigen in Engeland. dat heeft zo'n diepe indruk op hem gemaakt. Al die jaren dat dominee Teling predikant was, heeft hij daar de nadruk op gelegd. Heiligheid in het gezin. Hoe dan? Gods woord open, thuis na de preek, erover spreken, samen de psalmen zingen. Ook als je alleen bent, alleen de psalmen zingen. Gods woord is overdenken. Het gebeurt toch te vaak dat we te gehaast aan het einde van de maaltijd nog even een stukje lezen. En we lezen zomaar 2, 3 teksten die we niet goed begrijpen. Nu ja, geen tijd om een stukje uitleg erbij te zoeken. Heiligheid in het gezin. Moeten we het misschien zo zeggen? Dat we op dit punt van de grond af aan weer moeten beginnen. Van de grond af aan beginnen. Misschien zijn er wel mannen thuis of hier in de kerk die zeggen: ik weet nog goed wat er tegen mij gezegd werd toen ik de trouwbijbel hiervoor in de kerk kreeg. Jij bent priester in je gezin. Alsjeblieft, hier heb je het woord. Laat als priester in je gezin, ook als je geen kinderen hebt, laat als priester in je gezin dat woord van God altijd de doorslag geven. Moeten we dan van de grond af aan beginnen? Moeten we dan zeggen: wat is het gezinsleven weggezakt? Wat is in plaats van de Bijbel wat anders in de plaats gekomen waar we maar op zitten te turen? Dan kun je er niet meer jaloers op zijn. Dan gaat er niets meer uit van ons. Heiligheid in zijn gezin, als hij een gezin mag hebben. En dan in de derde plaats, heiligheid in zijn wandel in de wereld. Gewoon op het werk. In de winkel. Op straat. Gewoon in het alledaagse leven. Dat er respect van uitgaat. In Stolwijk woonde een man die best wel stug was. Maar de boeren wilden graag dat hij werkte als kaasweger bij een grote kaashandel. De boeren wilden graag dat hij de kaas woog die ze kwamen brengen. Omdat hij zo uiterst stipt was. Voor zichzelf allermeest. Ook voor anderen. Dat wist het hele dorp. Dan gaat er geen gram mis. Want in heel zijn levenswandel is iets te merken van leven naar de wil en de wet van God. Heiligheid in het leven, in de wereld. En toen moest ik ook weer even denken aan dominee Teling. Ik heb gauw een paar boeken bij elkaar geraapt. Vandaag in de trein heb ik het boekje gelezen van Willem Teling, pas nieuw, Toetssteen van het geloof. Kort, 120 bladzijden, het is wel te doen hè, voor de zomervakantie. Helder, toetssteen van het geloof. En dominee Willem Teling legt daar inderdaad heel veel nadruk op. Dat dan het leven ook het stempel moet dragen van de dienst van de Heere. Hij zegt het zo: het werk van Gods geest is niet alleen Gods beloften van zaligheid door het geloof aannemen, maar ook Gods geboden aannemen als richtsnoer van het leven. Nieuwe historie van de oude mens, ook van dominee Teling. Het is wat dikker. Maar eigenlijk eenzelfde inhoud als de toetssteen van het geloof. En dit boekje kwam ik ook nog tegen. De politieke christen. Niet meer nieuw te koop. Maar dominee Teling zat niet in de politiek. Maar het was wel iemand die heel nadrukkelijk ook samen met de andere Middelburgse predikanten de overheden opriepen. Dat de overheid moet leven en besturen naar het woord van God. heiligheid overal, op school, in de ziekenhuizen, in de vergaderingen van de gemeenteraad. Heiligheid voor iedereen. Niet, ja, zij doen toch nergens aan, onbegonnen zaak. Nee, dat was het hoge ideaal, zo mogen we wel zeggen, van die oudvaders die ook in Middelburg en andere steden en dorpen hebben gediend. God is het waard. God is het waard. Dat het woord van God en de vrezen van Gods naam als een zuurdeesem door heel de samenleving trekt. Volgende stukje. Hoe blijkt dit in het leven van een christen? En dan zegt Getrouwe nog een paar dingen daarover. Hij verfoeit de zonde en zichzelf om die zonden. Hij dringt aan op heiligheid. Hij praat er niet alleen over zoals de huichelaar, maar hij onderwerpt zich in geloof en liefde aan de kracht van het woord. Moeten we even terug naar mondchristen. Want kinderen, Getrouwe had aan mondchristen gevraagd: hoe kun je nu merken of iemand de Heere vreest? Wel had mondchristen gezegd: die mensen die waarschuwen heel luid en duidelijk tegen de zonde. En toen had Getrouwe gezegd: ja, wacht even. Nu ga je wel iets te snel. Want ze leren eerst de zonde bij zichzelf kennen. En dat herhaalt Getrouwe nu bij dat eerste puntje. Hij verfoeit de zonde en zichzelf om die zonde. Het maakt zo'n verschil, hè, hoe ik waarschuw. Als een medezondaar of als iemand die daarboven staat. Het maakt zo'n groot verschil. Hoe komt het toch dat de meeste niet-christelijke mensen in Nederland eigenlijk het idee hebben: die kerkmensen voelen zich beter? Ben je misschien wel eens tegengekomen? Die kerkmensen voelen zich beter. Komt dat? En dan zouden wij misschien zeggen: ja, dat is een vooroordeel. Of hebben wij het erna gemaakt? Kan ook. Dat wij het erna gemaakt hebben. Dat we misschien wel gewaarschuwd hebben tegen de zonde, maar niet als een medezondaar. Maar het gevoel geven: wij zijn beter en jullie moeten eigenlijk maar hetzelfde zijn als wij. Hij verfoeit de zonde en zichzelf om die zonde. En dat niet alleen met woorden, maar bovenal met de daden. Met de daden. Hoe is mijn leven, niet waar? Oh, dat kunnen we eigenlijk niet vaak genoeg zeggen. Ik zeg het nogal eens op een kraambezoek. Je leeft nu dubbel. Want elke beslissing die je voor je baby neemt, neem je je baby in mee. En als die baby straks 2 jaar mag worden, alles wat papa en mama doen is goed. Dat is hun voorbeeld. Dus je leeft dubbel. Je maakt de keuzes voor jezelf. En ondertussen neem je ook de anderen mee. Ik denk aan een juf voor de klas. Je leeft dan wel 3, 4, 10 dubbel. Zeker bij de jonge kinderen. Je voorbeeld. Oh, dat is van zo'n grote betekenis voor de kinderen. Want de juf zegt het. Of de meester doet het. Zal goed zijn. Want hij doet het toch. Wel, woorden en voorbeelden, als die samen mogen komen, dan versterkt het elkaar. En als ze los van elkaar zijn, dan, ja, dan zijn het 2 losse stenen. Terwijl als ze aan elkaar verbonden mogen zijn met cement, dan is dat veel sterker. Wel, zo heeft Getrouwe met mondchristen gesproken. En nu gaat hij een vraag stellen. Ik lees het volgende stukje. Weer een stukje gesprek. Getrouwe heeft nu een flink eind zelf gesproken. En nu gaat het gesprek met mondchristen weer verder. Kent u deze zaken in uw hart en levenswandel? Of praat u er alleen over? Antwoord alleen waar God amen op zal zeggen en uw geweten mee kan instemmen. Een heel indringende vraag. Voordat getrouwe die vraag stelt, dat staat niet op het blad. Het is elke keer een samenvatting, nietwaar. Vraagt getrouwe eerst nog aan mondchristen wat ik nu allemaal verteld heb. Hebt u daar iets tegen in te brengen? En zo niet, dan stel ik mijn vraag die ik net gelezen heb. Hebt u er iets tegen in te brengen? En dan antwoordt mondchristen eigenlijk heel trots, hooghartig. Hij zegt, nee, ik luister wel. Ik luister wel. Ik hoef nu niet te praten. Eigenlijk bedoelt hij daarmee, ik heb er helemaal geen zin meer in. Om dat nog langer aan te horen wat je zegt. Aangrijpend. Dat is nu eigenlijk echt een houding van een mondchristen. Die blijft op afstand van Gods kinderen. Die vragen niet, toe, zou er iets meer over willen zeggen? Die staan er in feite boven. Er is geen verbinding. Er is geen verbinding. Er is niet echt tweerichting verkeer, om zo te zeggen. En daarom heeft mondchristen ook helemaal geen behoefte om iets te vragen, om iets te zeggen. Nee, hij blijft op afstand staan. Op afstand. Dat is pijnlijk. Heel pijnlijk. Want hij heeft nu juist gelegenheid om vragen te stellen, maar hij doet het niet. Hij staat erboven. Wel, dan stelt getrouwe die scherpe vraag die ik zo even heb voorgelezen. Straks na het zingen wil ik daar nog een vraag die ik erover kreeg beantwoorden. Laten we zeggen, getrouwe, leg nu zielenbezoek af. Kent u dit? Of praat u er alleen over? En die vraag stelt hij niet vrijblijvend. Ze denkt erom, mondchristen. Uw antwoord wordt gehoord door de Here. Nou, dat hoef je aan een bekommerde ziel niet eens te zeggen. Want dat voelen ze zo diep in hun hart. Dat voelen ze zo diep. Mijn antwoorden worden gehoord door de Here. En dat kan juist zo'n schroom en zo'n vrees geven in het hart. Dat kan ook zo'n schroom geven om een ja-woord uit te spreken. Bijvoorbeeld bij openbare belijdenis. Een ja-woord uit te spreken bij een huwelijksbevestiging, een ambtsaanvaarding. Dat kan zo'n schroom geven, want dat wordt gehoord in de hemel. God is getuige. Wie zou dan ja kunnen zeggen? En met die ernst spreekt getrouwe het uit. Antwoord toch. En dan haalt hij woorden aan uit 2 Korinthe 10. Hij zegt, niet wie zichzelf aanprijst is beproefd. Het gaat er niet om wat u over uzelf zegt. Maar die de Heere prijst. En dan zegt mondchristen, weer zo bits, ik erken u niet als mijn rechter. Waarom vraagt u dit? Mondchristen, die is even van zijn stuk, even is hij in verwarring, als die scherpe vraag zo aan zijn hart wordt gelegd. Kennelijk beseft hij toch wel wat er mis is. Kan gebeuren. Dat we een hele eerlijke vraag krijgen en dat we voelen, maar ik mis genade. Ik mis het. Het kan ook zijn dat er genade verheerlijkt is en dat je eigenlijk veel te veel op jezelf hebt toegepast. Wat de Heere niet gegeven heeft en je bent hoog gaan praten en En je krijgt een vraag of misschien een antwoord of misschien een brief van iemand. En je voelt aan, daar zit de haper. Ik ben veel te ver vooruit gelopen. Ik heb veel te grote dingen besproken. Ik moet een flink aantal stappen terug. Nou, het is een zegen als dat ook inderdaad gebeurt. Dat is echt een zegen. Want dat gebeurt niet altijd. Want het kan zijn dat je krampachtig vasthoudt. Ja, misschien wel je positie, je stand en je aanzien. En och mensen, we zijn zo vreselijk listig. Mondchristen die voelt, het klopt niet. Het klopt niet in mijn ziel. Als dit waar is wat getrouwen zegt, dan ken ik geen genade. En het is aan de kleur op zijn gezicht te zien. Hij bloost, zo zegt Bunyan. Maar duurt niet lang of hij vermant zich. En hij zegt, zo'n gesprek had ik niet verwacht. Het gaat een hele andere kant op dan ik had gedacht. En bovendien, het lijkt wel catechisatie, zegt hij tegen getrouwen. Je zit maar vragen te stellen, maar u bent mijn catechiseermeester niet. En bovendien, u bent mijn rechter niet. Ik herken u niet als rechter. Waarom vraagt u dit? Getrouwen zegt, ik wilde weten of u meer hebt dan alleen woorden. Ik heb horen zeggen dat uw godsdienst alleen daarin, alleen in die woorden bestaat. En door uw goddeloze leven struikelen ook anderen. Wat bedoelt getrouwen? Hij zegt, ten diepste weet ik wie u bent. Want misschien zegt iemand, nou getrouwen, van horen zeggen, daar moeten we toch voorzichtig mee zijn. Dat is inderdaad heel verstandig. Van horen zeggen. Och, er kan zoveel gezegd worden. En die zegt het zus en die zegt het zo. En die twee dingen komen bij elkaar en dan zal het wel zo zijn. En ik weet het nog precies iets nauwkeuriger hoe het zit. Maar zo zal het vastgegaan zijn. Van horen zeggen. En soms dan gaan de meest wonderlijke verhalen gaan de wereld rond. Dus we zouden zeggen, getrouwen, wees een beetje voorzichtiger. Ga niet op praatjes af. Maar dat heeft getrouwen niet gedaan. Wat was er aan de hand? Weet je het nog, kinderen? Eerst was getrouwen onder de indruk van mondchristen. En toen ging hij naar christen toe. En toen zei getrouwen tegen christen, die mondchristen mag wel met ons meereizen. Dat is een aanwinst. En toen had christen gezegd, nee, ik ken hem. Ik ken hem. Ik ben al langere tijd met hem omgegaan. En ik weet, niet van horen zeggen, maar ik weet, door wat ik zelf heb meegemaakt, hij praat wel. Maar in heel zijn leven is het totaal anders. Dus als getrouwen zegt, van horen zeggen, dan bedoelt hij, dat heb ik net van christen gehoord. Dat is een betrouwbare bron. Wel, laten we dat maar vasthouden. Van horen zeggen, daar gaan we niet op af. Maar als iemand een betrouwbare bron heeft, niet mensen die zeggen, ik heb een betrouwbare bron, maar die het ook echt zijn, dan komt het overeen met wat er hier staat. Mondchristen, die valt hem juist op dat punt aan. Hij zegt, u gaat op geruchten af en oordeelt heel snel. Gegroet. Met andere woorden, ik wil niks meer met je te maken hebben. Het kwam te dichtbij. Het getrouwen heeft ook gezegd tegen mondchristen van, zo is je leven inderdaad. Mooi praten. Maar als je dan met je vrienden samen bent, hij noemt zelfs een zitje in de kroeg, dan kan alles ermee door. En op die manier wordt dat gesprek afgebroken. En dan vindt er nog een klein stukje gesprek plaats tussen christen en getrouwen. Want mondchristen gaat nu weg. En Christen zegt tegen de getrouwen: ik zei wel dat het zo zou gaan. Hij wilde liever uw gezelschap verlaten dan zijn leven beteren. Laat hem gaan. Ik vrees dat hij zo blijft. En dan was hij een smet in ons gezelschap. Aangrijpend is dat, hè? Misschien ben je er wel bevreesd voor. Misschien ben je er wel bevreesd voor. In dat boekje wat ik vandaag in de trein gelezen heb, Toetssteen van het Geloof, schrijft Willem Telenk ook: er zijn mensen die inderdaad een tijd lang een leven leiden volgens de geboden van de Heer. Zodat het er echt heel veel op lijkt dat ze oprecht de Heere willen dienen. Hij zegt maar: als er tegenslagen, verdrukking of moeite komt, denk aan het zaad op de steenachtige plaatsen, dan blijft er niks meer van over. Dan verdort het. Een tijd lang, een morgenwolk, een vroegkomende dauw. Ben je er wel eens bevreesd voor? Misschien is er in uw of in jouw leven wel een duidelijke omkeer. Dat je vergeleken met 3 jaar geleden graag in de Bijbel leest. Graag de bunjanavonden bezoekt. Dat is mooi. Dat is mooi. Maar. Moet ik dan maar zeggen? Ja, toch wel. Om eerlijk te blijven. Als het niet samengaat met een vernieuwd hart, dan kan het zijn dat je over 5 jaar zegt: ik stop ermee. En dat je dan misschien nog wel na het eten uit je Bijbel leest, bidt, want ja, helemaal nalaten, dat is ook zo wat. Maar dat eigenlijk alles wegzakt. Ik zal niet zo gauw vergeten dat in mijn omgeving was er iemand, ik was nog niet zo oud, was er iemand waaraan je toch echt een tijd lang kon merken beslag van Gods woord en ook, ja, een leven dat er naar was. Maar na verloop van tijd zakt het weg. En toen vroeg ik het aan een predikant die ik goed kende en die andere persoon ook goed kende. Ik zei: wat is het nou? Hij was heel voorzichtig. Hij zegt: ik ben wel eens bang dat het een morgenwolk geweest is. Hè? Misschien ben je er ook wel eens bang voor. Want dat kan. Het staat in de Bijbel. Een tijd gehad dat het geweten klopte, nauw verbonden aan Gods woord. En nu? Misschien moet Gods volk dan wel zeggen: jammer toch. Jammer. We hadden zo gehoopt dat uit de vruchten mocht blijken dat het echt iets van de Heere was. Jammer. Er blijkt nu weinig meer van. Nee, dan zeggen ze niet: en dus is het een huichelaar, want dat oordeel past me niet. Maar je kunt soms inderdaad echt teleurgesteld zijn. Dat je toch een zekere, nou, hoop had. Ja, kunt u begrijpen. Ja, kun je begrijpen. Als er toch een serieuze catechizant zit, dan verlang je er toch naar. Of als ouderlingen een huisbezoek gehad hebben en het is duidelijk van daar ligt beslag van Gods woord, dan verlangen ze er toch naar dat het van de Heere is. Kun je begrijpen dat ze dan ook heel teleurgesteld kunnen zijn. Als na een paar jaar of na langere tijd eigenlijk er niks meer van te zien is. Maar kun je het nou zelf weten? Of je een mondchristen bent? Kun je het nu zelf weten voor jezelf? Of dat je inderdaad een huichelaar bent die straks eigenlijk alles weer opgeeft? Misschien weet je het antwoord wel wat ik ga geven. En als ik het antwoord ga geven, dan hoop ik dat je zegt: dat is een bekend antwoord. Kun je het weten? Dat kun je weten als je tot Christus geleid bent. dan kun je het weten dat het een werk was van Gods geest. Als je tot Christus geleid bent, verloren in jezelf. En dan kan het leven misschien zo opgeknapt zijn, dat anderen zeggen, kijk eens, maar je raakt het kwijt hoor. Je raakt het echt kwijt als grond voor de eeuwigheid. Je kunt er God niet mee betalen. Onmogelijk, te licht bevonden. En als zo Gods geest je leidt in je verlorenheid. En je als een gans verlorene voor God mag bukken en buigen. Zeg, verlang je daarnaar? Mag buigen voor de Heere wie ik ben. Geen opgeknapte zondaar, maar een zondaar. En het waar mag worden gans hulpeloos tot hem gevloden. Zal hij ten redder zijn, dan is er werk voor de middelaar. Om zichzelf te verklaren in zijn eeuwige zondaarsliefde. Dat doet hij ook. Dat doet hij ook. Als er werk is, dacht u dat hij dan wacht? Als er nood is, als er een onmogelijkheid is, een vastgelopen zaak, een hartelijke belijdenis. O, dan is het net als Jozef. Weet je het, kinderen? Jozef, toen hij hoorde dat zijn broers hun schuld beleden, toen kon hij zich niet langer bedwingen. En toen maakte Jozef zichzelf zo in de zaal aan zijn broers bekend. Ik ben Jozef. Wel, met eerbied gesproken, zo is het ook met Christus. O, als hij dat hulpgeroep mag horen vanuit een verbroken hart. Als hij zo die hartelijke belijdenis mag horen achteruit de tempel. Hij haast zich. Hij haast zich om zich te ontfermen en zijn genade te schenken. Getrouwe, antwoord Christen. Ik ben blij dat we met hem hebben gesproken. Misschien komt het nog eens terug in zijn gedachten. Ik heb eerlijk met hem gehandeld. En dan gebruikt getrouwe een Bijbelse uitdrukking die heel diep is. Dan zegt getrouwe, ik ben rein van zijn bloed. Ik ben rein van zijn bloed. Paulus zegt dat tegen de ouderlingen van Efeze op het strand van Mileten. Ik heb het eerlijk gezegd nog nooit durven zeggen. Nee, ik neem het niet kwalijk dat getrouwe dat zegt. Maar rein van uw bloed. Ach, ik denk niet dat er een ambtsdrager of een oud ambtsdrager hier in ons midden is. Ik denk niet dat onze geliefde medebroeder vanavond in ons midden durft te zeggen. Ach, dat is waar. Ik ben rein van het bloed. Want dan komt er onmiddellijk een vraag bij me. Misschien heeft de Heere gegeven dat je getrouw bent geweest. Ik hoop het wel. Maar ben ik dan rein? Nee. Nee. Ik denk dat er vanavond wel in ons midden zijn, in het bijzonder ambtsdragers of oud-ambtsdragers, die wel eens gevoeld hebben op huisbezoek. Moest het zeggen. En 2 dagen later vraag je jezelf af. Heb ik ze nog meegedragen in de binnenkamer? Dan zak je. Dan heb je misschien getrouwheid gekregen om iets te zeggen. Maar als die woorden niet worden nat gemaakt met mijn tranen, waarmee ik zo'n zondaar aan de Heere opdraag, dan ben ik gezakt. Rein van het bloed. Het is een diepe uitdrukking. Getrouwe die mag het zeggen. Ik heb eerlijk met hem gehandeld. En Christen zegt, dat was goed. In onze dagen gaat men te weinig zo getrouw met elkaar om. Dat doet de godsdienst van velen stinken. Dat bedroeft de oprechten. Wat wordt ermee bedoeld? Men gaat te weinig getrouw met elkaar om. Nou, heel concreet. Een kind komt thuis van een verjaardagsfeestje en vertelt spontaan wat er is gebeurd. En je moet eerlijk zeggen, nee. Nou ja, dan ga je de volgende keer maar niet meer naar dat vriendinnetje toe. Nee, contact opnemen. Met het oog op het zielenheil. Het gesprek, ja, maar ze zien me, nee. Er wordt te weinig, zegt Christen, te weinig getrouw met elkaar gehandeld. Ja, maar ze zien me al aankomen als iemand tegen mij vertelt, maar nu ben ik voor het eerst aan het avondmaal gegaan, mag ik het vertellen? En die persoon heeft het verteld en ach. Je durft er nauwelijks een oordeel over uit te spreken, maar je mist zo de oprechte vruchten van de ootmoed. Ik zeg maar niks, want wie ben ik zelf? Nee. Nee, liefde voor het zielenheil vraagt om te spreken. En als het goed is, gaat er dan eerst een gebed omhoog tot de Heere. Heere, alstublieft. Ik moet iets zeggen, maar ik kan het niet. Ik durf het niet, ik weet het niet. Maar wilt u mij de woorden geven dat ik getrouw mag zijn? Getrouw. Daar ligt de opdracht voor ons allemaal. En, zegt Christen, omdat men te weinig getrouw met elkaar omgaat, daarom wordt de mond Christen te weinig ontmaskerd. En die gaat door. Die gaat door, die hangt de vlag uit. En die praat, en die praat, en die maakt indruk. En de mensen zeggen, kijk eens, die kan het zo mooi zeggen. En die gaat maar door. Omdat er te weinig getrouwe mensen zijn. Die het eerlijk aan het hart leggen. Want ik denk dat mondchristen na deze ontmoeting wel een poosje gezwegen heeft. Hoe lang, dat lezen we in de christenreis niet. Maar ik denk dat hij wel een poosje beschaamd gezwegen heeft. En als mondchristen niet getrouw behandeld wordt, dan viert hij zijn triomfen. Dan kan hij het hoogste woord hebben. En ten diepste ligt daar dan een schuld bij Gods volk. Het is niet makkelijk. Het is niet eenvoudig, want wie ben ik zelf? En van binnen hebben ze al 100 keer gezegd, maar heb je het dan zelf bij het rechte eind? Je doet net of jij het allemaal weet. En dat je dan toch innerlijk voelt, ik moet er toch wat van zeggen. Dat is niet eenvoudig. Maar daar wil de Heere wel in meekomen. En tenslotte gaan christen en getrouwen samen verder. Ze zingen, ze reizen verder, ze spreken met elkaar. En dat maakte de reis gemakkelijker, die anders eentonig was geweest, want ze reisden door een wildernis. Dat kan. Het leven is niet altijd hetzelfde. Maar wat een zegen dat ze dan juist samen zijn. Als je dan ook juist een goede zielsvriendin of een zielenvriend mag hebben met wie je samen kan spreken over de dingen van Gods koninkrijk, niet waar? Nou, het alledaagse leven kan ook wel eens eentonig zijn. Laat het maar eerlijk zeggen. Misschien heb je wel werk waar eigenlijk weinig afwisselingen zit. En misschien heb je wel werk dat je denkt van, tjonge, ik zit in de zorg en ik had er mooie gedachten over, maar eigenlijk weet ik het zo'n beetje wel. Of thuis, dat je zegt, ja, nee, maar dat weet ik onderhand wel hoe ik die blouse moest reiken. Dat kan best als eentonig zijn. En juist dan kan het ook nog tot een verkwikking zijn, als er van die ogenblikken zijn die je krijgt, dat je eens mag spreken over de dienst van de Heere. He? Dat misschien heel onverwachts, dat er iemand belt. Dat er iemand aankomt. En dat je dan zomaar, kan kort geweest zijn, een half uurtje misschien, dat je je strijkbout weer pakt en zonder enig bezwaar bestrijk je die rest weg. Wel, dat wil de Heere ook geven. En zo mag het ook bij christen en getrouwen zijn. En dat maakt hun reis wat gemakkelijker. Want ze reisden door de wildernis. Wel, wij gaan er samen van zingen. Psalm 119, het 32e vers. Ik ben een vriend. Ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. En leven naar uw goddelijk bevel. O Heer, hoe wordt uw goedheid ooit volprezen? Gij doet op aard aan alle schepselen wel. Och, weet ik in uw wetten onderwezen. Psalm 119, vers 32. Paar vragen. Toen ik hier stond, toen bedacht ik opeens, oh, ik had een die vanavond in ons midden is beloofd om een vraag die ik per e-mail kreeg om die vanavond te behandelen, maar ik was hem vergeten mee te nemen. Hoop ik volgende keer te doen. Verontschuldiging. Hier een vraag over die scherpte van getrouwen. Ik heb net gezegd, daar ging een vraag over. Getrouwen is al heel scherp naar mondchristen. Het is alleen maar woorden, uw godsdienst, en u bent een schandvlek voor christenen. Is getrouwen niet te scherp? Of anders, hoe scherp mogen wij naar elkaar zijn? Als je te scherp bent, dan stoot je iemand misschien juist af. Als je liefdevoller spreekt, dan kun je misschien iemand inwinnen. Misschien kennen we het spreekwoord wel. Men vangt meer vliegen met stroop dan met azijn. En stroop, dat is zoet en daar komen ze op af. Azijn, dat is scherper. Hè? Ja, daar komen ze niet op af. Dus eigenlijk is dat wel een mooi spreekwoord, ook voor het alledaagse leven. Men meer vliegen met stroop dan met azijn. Dat ik dit probeer erover te zeggen. Als het gaat over onszelf, dan moeten we maar veel aan de Heere vragen of je niet scherp wordt. Zeker, Gods knechten moeten daar veel om vragen. Zeker in het ambtelijke leven. Want het staat in de Bijbel. Een dienstknecht des Heeren moet niet twisten. Twisten. Dat betekent op een scherpe, hatelijke manier. Hè? Bijvoorbeeld jezelf verdedigen, daar moet je sowieso niet aan beginnen. Dus als het over mezelf gaat en mijn eigen naam en eer gaat, vraag dan maar veel aan de Heere om ootmoed. Niet voor mezelf te strijden. Als het gaat over de eer des Heeren, dan lees ik in de Bijbel over een heilige scherpte. Weet je, kinderen, wat Paulus aan de Galaten schreef? Uitzinnige Galaten. En in Amos lezen we zelfs een koeien van Bazan. Dat waren scherpe beschuldigingen. En Paulus schrijft aan de Galaten zelfs als het over de evangelie gaat en de inhoud van de boodschap. Als er iemand een evangelie brengt anders dan gebracht is, al was het een engel, die is vervloekt. Nu zeg ik er wel bij, ik als dominee mag niet in de schoenen van Paulus gaan staan en dat zo naspreken. Wel is het zo, als Gods knechten Gods woord getrouw naspreken, dan mogen ze zeggen, als u dit woord verwerpt, dan rust het oordeel van de Heere op u. En je durft het bijna niet te zeggen, want je bent zo bang dat je voor jezelf strijdt, maar toch mag dat zo gezegd worden. Als u deze boodschap van zonde en genade verwerpt, dan verwerpt u de Heere. En dan bedoel ik natuurlijk niet dat je met elke letter ook een stukje uitleg van de tekst, dat je elke letter moet onderschrijven. Dat bedoel ik niet, maar de kern van de boodschap, zonde en genade, wet en evangelie, de drie stukken, Adam en Christus. Nog even terug naar die scherpte. Het is inderdaad goed om het gesprek gaande te houden. En dat lukt vaak het beste als je inderdaad op een goede manier met elkaar spreekt. En toch durf ik niet te zeggen, getrouwe, had het eigenlijk wat langer vol moeten houden. Het was ook nodig. En misschien zijn wij ook wel eens te slap. Te slap. Want Gods woord is ook, zo lezen we in 2 Timotheus 3... is ook nuttig tot bestraffing, wederlegging. En misschien durf ik het niet, omdat ik dan toch bang ben voor mijn eigen naam. Dus we kunnen te scherp zijn met het oog op onszelf. We kunnen te slap zijn met het oog op onszelf. Het vraagt veel onderwijs hoe met elkaar om te gaan. Veel onderwijs vanuit de schrift. En laat de ander altijd iets mogen voelen van de liefde. Want als dat er mag zijn, dan kan de liefde scherp zijn. Wordt het toch gevoeld. Ik ging ooit een keer mee op huisbezoek. En misschien zouden wij met z'n allen wel gezegd hebben, die ouderling was toen te scherp. Ik zat te beven toen ik dat die ouderling hoorde zeggen. Dat dit loopt fout, dit loopt fout, wees wat voorzichtig. Maar het was een liefdescherpte. Het was ook echt scherp. En het bleek heilzaam te zijn. Daar wil de Heer ook in meekomen. Niet waar? De laatste bunjanavond heb ik iets gezegd over sommige kinderen beleven meer de smet van de zonde, anderen de schuld van de zonde. Even, wat is het verschil ook alweer, kinderen? Niet zulke makkelijke uitdrukkingen, schuld van de zonde, smet van de zonde. Schuld van de zonde betekent, het is mis tussen God en tussen mij. De zonde verbreekt de goede verhouding die er in het paradijs was tussen God en tussen de mens. Dat is de schuld. En die moet betaald worden. Smet is meer de vuilheid van de zonde. De vuilheid. En die moet gewassen worden. En het kan allebei. O wonder. Dat kan allebei door Christus bloed. De schuld vergeven, de smet gereinigd. Maar nu dat punt, dat verschil. Al Gods kinderen zullen te maken krijgen met hun schuld en zullen te maken krijgen met hun smet. Maar dat kan wel onderscheiden zijn. Dat kan onderscheiden zijn. Juist als de Heere bijvoorbeeld bij Gods kinderen de prediking van Gods recht in het hart afdrukt, dan wordt de schuld in het bijzonder gevoeld. Maar als de Heere zijn geboden laat prediken, als die goede wet van God, dan wordt meer de smet gevoeld dat ik nu nooit de Heere kan dienen en liefhebben zoals Hij het vraagt. Ze leren allebei en de schuld en de smet kennen. Het kan zijn dat de ene dieper wordt ingeleid in de schuld, de ander dieper in de smet. Het kan ook zijn dat in een bepaalde tijd de schuld meedrukt en in een andere tijd dat die innerlijke vuilheid meer neerdrukt. Laten we maar aan de Heere vragen dat we ze allebei recht en grondig mogen kennen. Nog één vraag en dan gaan we besluiten. De vorige keer heb ik geprobeerd iets te zeggen over de uitdrukking een hart waar Christus in woont. Waar Christus in woont. Wat is dat? Wat is dat? Wel, als ik denk aan een eenvoudig voorbeeld van een huis. Er wordt een rijtje nieuwe huizen gebouwd. Die zijn nog niet bewoond. Pas als dat huis wordt opgeleverd en de sleutels worden gegeven en een behangetje en al die dingen. Dan zie je op een gegeven moment een bordje staan bij de deur. Familie die en die. Dan zeg je, nu is dat huis bewoond. Er woont echt iemand in dat huis. Hij is daar naar binnen gegaan. In zijn eigen huis. Hij is nu bewoner van het huis geworden. Wel, dat voorbeeld zou ik willen gebruiken. Elk voorbeeld schiet natuurlijk tekort om iets te zeggen. Wat betekent dat nu? Dat Christus gaat wonen in het hart. Gaat wonen in het hart. Kijk, ten diepste, in de levendmaking, gaat God drie-enig werken. Als we het van God vandaan bezien, in de levendmaking is er een Vader in de hemel boven. Een borg die zijn bloed gestort heeft en een Heilige Geest die zijn intrek neemt. Maar de uitdrukking waar het de vorige keer om ging, bedoelt meer in het bijzonder dat Christus met bewustheid van eigen hart en leven zijn woning gaat maken in het hart, zijn intrek neemt in het hart. Ja, dat kan alleen als Christus zichzelf openbaart in mijn ziel. In zijn persoon. Ik heb al eens vaker geprobeerd uit te leggen, maar dat kan nooit kwaad. Het is echt een voorrecht. Als je gebukt gaat onder de nood van je leven. En je komt erachter, ik moet God ontmoeten en ik kan God niet ontmoeten. Is er voorrecht als je wel eens een bemoediging krijgt vanuit Gods woord. Maar het is geen rustgrond. Het is een voorrecht als het woord je dan heen gaat wijzen. Dat er bij God vandaan een weg van ontkoming is. Het is geen rustgrond. Het zijn middelen waardoor de Heilige Geest Christus onmisbaar gaat maken. Dierbaar gaat maken door de prediking van het woord. En dan kan die naam van de zaligmaker in de prediking wel eens zo gaan blinken en schitteren. Ja, zo mag ik het zeggen. Dat je hart er verliefd op wordt. Heilig verliefd op die gepredikte zaligmaker. En als je dan eerlijk met jezelf omgaat. En je hoort Gods kinderen spreken die Christus persoonlijk mogen kennen. Dan moet je zeggen nee. Nee. Dat durf ik niet te zeggen. Wie is hij? Dat ik in hem geloven mocht. Wie is hij? Dat ik hem mag aanbidden. Het is nodig dat Christus zichzelf in zijn persoon als zaligmaker openbaart in je leven. Als zaligmaker van een verlorene. Als zaligmaker van een die nergens meer op kan rekenen. Want God is rechtvaardig. God is rechtvaardig. En dat mag je dan ook belijden. Om dan dat wonder te mogen ontvangen. Het leven geschonken in de zaligmaker. En dan zeggen we wel. Dan neemt Christus zijn intrek in het hart. En dan mag je hem heel persoonlijk kennen. Beginnen te kennen. Beginnen te kennen. Want er is zo'n oneindige volheid in hem. In al zijn middelaarsheerlijkheid moet hij gekend gaan worden. Zo stap voor stap door het werk van Gods geest. En als Christus zijn intrek neemt, dan kun je dat daaraan herkennen. Dan geeft dat een verlangen om hoe langer hoe meer met hem verenigd te worden. Geestelijk verenigd met de zaligmaker. En dat wordt in het bijzonder geleerd. En daar kan ik nu net niet meer iets over zeggen. Dat wordt in het bijzonder geleerd. Als de Heer nader onderwijs gaat geven. In de weg van afgelopen zondagavond. Zondag 23. Waar de apostel Paulus over gesproken heeft. Ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Goden leven zou. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Weet u wat het onderscheid is? Als Christus zichzelf openbaart in de ziel, dan mag u het weten, nu heeft hij zijn intrek genomen. Maar als die woorden uit Galaten 2 werkelijkheid worden, dan is het de verhoogde Emmanuel die zijn bloedgerechtigheid heeft toegepast en die de werking van zijn geest schenkt in het hart om nu door het geloof des Zoons van God te mogen leven. Arm en behoeftig. Maar om zo de toevlucht te mogen nemen tot het dierbare hartebloed. Tot de volkomen verzoening die Christus zelf geschonken heeft in het hart. Dan woont Christus door het geloof in het hart. En dan is Christus in de ziel de weg, de waarheid en het leven. Dan mag u door de borggerechtigheid van Christus heilig naderen als een kind tot de Vader in de hemel, die in de hemel woont. En O, wat heeft Christus gezegd? Welk een dierbaar onderwijs heeft hij zijn discipelen beloofd? Wij zullen woning bij hem maken. Dan spreekt hij ook over zijn vader. Ook over zijn vader. We zullen woning bij hem maken. En als hij dan ook gaat spreken over de Heilige Geest, die zijn inwoning wilde maken als verzegelaar van Christus' offer. O, dan mag het waar worden, de drie enige God wilde in die uitgeleefde woning van mijn Adams bestaan zijn inwoning komen maken, om straks eeuwig bij hem te mogen wonen. Hem eeuwig groot te maken, omdat hij het heeft gedaan. O, er is zoveel te verkrijgen. Zo ontzaglijk veel. Ik hoop dat er in je hart een diepe indruk mag zijn wie de Heere is. Ga dan maar binnen naar huis. Of als je thuis meeluisterde, bid maar de Heere. Zo doe u ook aan mij uit zijn volheid. We gaan besluiten. Ik had iets eerder willen vragen, ouderling Jansen. U zit zo mooi dichtbij. Als u zou willen afsluiten, eerst dankgebed en daarna nog een psalm. U mag dat dan achter het bordje doen. Dan hopen we op 29 juni, we leven en welzijn, de laatste keer over de laatste keer van het seizoen samen te komen. Dan gaat het over de ontmoeting met evangelist, die ook gaat spreken over de aanstaande verdrukking. Heel ernstig stukje. We hopen elkaar op 29 juni nog te mogen ontmoeten.
Ik zal eerst nog een psalm opzoeken. Ik was inderdaad wat onvoorbereid. Dan zingen we na dankgebed psalm 66, het 8e vers. Dan weet de organist dat ook alvast. Dan vragen we de Heere eerst om zijn zegen. Heere, u gaf het dat we vanavond zo bij elkaar mochten zijn in uw huis. En we hebben het onderwijs vanuit de christenreis mogen horen. En als we dan tot u mogen naderen in de weg van het gebed, Heere, wil u ons dan vervullen met eerbied. En ook met een diep ontzag voor uw hoogheid en majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid en uw gerechtigheid oneindig. En dan woont u toch bij diegenen die verbroken zijn van hart en van een verbrijzelde geest. O, doe ons dan die lage plaats zoeken in te nemen voor u. Als we dan vanavond zo'n onderwijs hebben mogen horen, dan hebben we gehoord van een mond, christen. En wie is er niet bevreesd voor, Heere? Dan kan het zijn dat er vanavond ook een bevend volk was, die moeten zeggen, dat ben ik. O Heere, zou u dan het onderwijs van vanavond maar willen zegenen? En vanavond ook iets uit het leven van christenen en getrouwen willen geven in ons hart, opdat we het samen straks mogen opzingen. Komt en luister toe, gij godsgezinden. Gij die de Heere van harte vreest, van zo'n volk is er toch ook. Dat is toch dat gezegende tweevolk, dat in hun binnenste iets mag hebben van die wortel der liefde. Die wortel der zaak wordt toch in hun hart gevonden, maar die ook die inwendige verdorvenheid zou moeten ervaren. En we vragen van u, Heere, zou u dan toch door het werk van de Heilige Geest uw volk maar bij de voordeur willen heiligen, willen afzonderen van deze wereld die naar u niet vraagt en zoekt, om nu zo zuiver en zo heilig, zoals we het ook gehoord hebben vanavond, te mogen leven. Och, schonkt ge ons dan toch de hulp van uw geest. Mag die ons op onze paan tot een leidsman wezen? Zegen dan dit onderwijs wat we mochten horen door uw knecht. Hij heeft hem gegeven dat hij dat vanavond ook weer mocht doen bij alle werkzaamheden die hij moest en mocht doen vandaag. U geeft hem moed en krachten en ook de gezondheid. Dat mogen we toch ook wel opmerken dat u voor uw knecht zorgt. In alle omstandigheden ook van het ambtelijke leven. Heere, breid uw koninkrijk toch uit. En onderwijs ons door uw woord en geest. Ja, regeer ons alzo door uw woord en geest in onze harten. In dat van de ouderen, in dat van de jongeren, in dat van de kinderen, de jeugd van de gemeente. Geef u dat ze maar vroeg bedorven mogen worden voor deze wereld. En ingewonnen mogen worden, zoals u dat ook aan Rut gedaan hebt. Dat ze met jaloersheid de schoonmoeder mocht nawandelen door dit leven. Heere, breid uw koninkrijk toch uit. Mogen we toch nog eens zien dat u uw volk eruit haalt. Als een vuurbrand uit het vuur. En tot een voorwerp van goddelijke genade. Heere, wil u met al degenen zijn die moeite en zorgen en noden, rouw en verdriet hebben. U weet ook van degene die in het ziekenhuis is, zijn en ook degene die nog op uitslagen wachten. Mogen ze elkaars lasten helpen dragen en wees de gemeente zo goed en nabij. Bind ons toch onder het beslag van uw woord. En houd ons toch bij elkaar, heren, als gemeente. Ondanks alles wat er gebeurd is, ook in het kerkelijke leven. O, wil u ons dan maar doen waken. Opdat we zo uw woord mogen liefhebben. En ook uw dag en de inzettingen die u ons gegeven hebt. Houd ons toch in de liefde bij en met elkaar. Rondom uw woord. Zegen ons dan zo samen voor de tijd en voor de eeuwigheid beide. We vragen dat van u in de verzoening van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. 66, dus het 8e vers. Komt luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Ik sloeg heilbegeerig het oog naar boven. Ik riep den Heere ootmoedig aan. Mocht met mond en hart hem loven. Hem, die alleen mij bij kon staan. Psalm 66, het 8e vers. Thank you. allen wel thuis.